De opmerking van Sober, die lijkt me logisch. Je moet niet te veel geld laten rollen om maar iemand binnen te halen. Maar dat wil niet zeggen dat je allerlei slimme dingen kunt gebruiken om zoveel mogelijk te verleiden. Dus als we daar mogelijkheden voor hebben, dus zullen we dat zeker doen. Ik zal de raad op de hoogte houden, maar dat is dan meer qua informatie. Maar niet met de vraag van de raad, hebben jullie nog iemand in je achterzak die daar misschien voor kan dienen? Want dat stukje bedrijfsvoering houden we echt binnen het college, maar uiteraard... informatie, geen probleem.
Dank u wel. Mevrouw Bokma.
Dank u wel, voorzitter. Het is dus misschien wel heel erg in detail, maar de aanbeveling wordt gedaan om bij ieder raadsvoorstel ook een ICT-paragraaf op te nemen. Maar we krijgen zo langzamerhand wel een heel groot lijstje met aparte paragraafjes. En de VVD gaat er dan ook gewoon vanuit dat het altijd is beoordeeld. En als er niks over staat, dan zal het niet noodzakelijk zijn. En dat hoeft wat de VVD betreft niet steeds een apart kolommetje bij te staan voor de ICT-consequenties. Want straks hebben we eerst een half paginaatje niet van toepassing. Tot zover.
Dank u wel. Verder nog iemand? Mijn vraag is, kan dit als hamerstuk naar de raadsvergadering? Ja, dan gaat dit stuk als hamerstuk naar de raadsvergadering. Dank u wel. Volgende agendapunt is vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 9 september 2019. Er zijn 13 pagina's, textueel en inhoudelijk de eerste 5 pagina's. Iemand? Niet. Pagina's 6 tot en met 10. 11 tot en met 13. Nee, dan is het verslag vastgesteld met dank aan de Griffie. Gaan we naar het volgende agendapunt. Dat is het protocol openbaarheid en geheimhouding 2019. Vorig jaar is geconstateerd dat het protocol openbaarheid en geheimhouding niet voldoende duidelijk en sluitend was. Naar aanleiding daarvan zijn de fracties geraadpleegd en is in het fractievoorzittersoverleg gesproken over de uitgangspunten voor een nieuw protocol. Dit nieuwe protocol openbaarheid en geheimhouding ligt nu voor en het is gebaseerd op 3 uitgangspunten. Duidelijk onderscheid tussen openbaarheid en geheimhouding. De raad heeft het laatste woord en er wordt een duidelijk normenkader gehanteerd bij toepassing van geheimhouding als houvast in de dagelijkse praktijk. Wie mag ik het woord geven? Meneer Stremler. Mevrouw Bokma. Mevrouw Vos. Ja, mevrouw Van Es. De heer Lammers. Niemand vergeten. Meneer Stremler, ga uw gang.
Ja, hij doet het. Voorzitter, in december hebben we input kunnen leveren. December 2018 voor een nieuw protocol. Dat hebben wij gedaan en wij hebben toen gepleit voor 2 smaken. En dus de hoofdsmaak is openbaarheid en als het echt niet anders kan, geheimhouding. Ons advies was ook om het vertrouwelijkheid, om dat te schrappen. We zien tot tevredenheid dat de vertrouwelijkheid, wat aanleiding gaf tot veel misverstanden, dat geschrapt is. Dat is een prima zaak, vinden wij. In het raadvoorstel staat er toch wel iets over niet openbaar, om de term niet openbaar te gebruiken. Ja. En dan denk ik van, gaan we weer terug naar alleen maar een ander etiket voor vertrouwelijkheid. Maar dat is gelukkig niet zo. Ik begrijp wel dat er een bepaald behoefte is aan de term niet openbaar. Maar dan vraag je zelf wel weer af van, nou ja, wat valt onder niet openbaar? Bijvoorbeeld... Dat zou ik van de portefeuillehouder willen weten. Bijvoorbeeld aanbestedingsinformatie. Wat in het verleden onder vertrouwelijkheid viel. We weten het allemaal van de gemeentewerf. dat is toch in de openbaarheid terechtgekomen. Krijgt dat de term niet openbaar of wordt aanbestedingsinformatie in de toekomst onder geheim geschaard? Er staat de komst van de koning is bijvoorbeeld ook iets van niet wat als niet openbaar kan gelden. Maar ja, op het moment dat het om de veiligheid van zo iemand gaat, dan denk ik dat het toch wel heel belangrijk is dat het niet op straat terechtkomt. Dan zou het misschien wel weer geheim moeten zijn. Dus de term niet openbaar, dat geeft zo wel weer vraagtekens, roept dat op. Maar gelukkig is het niet in het protocol terechtgekomen. Dus daar wil ik dan even bij beperken, met verdere reactie. Dan hoor ik graag wel het antwoord waar bijvoorbeeld aanbestedingsinformatie straks onder gaat vallen. En er staat geheime informatie kan ook in de fractievoorzittersoverleg worden gedeeld. De fractievoorzitters bepalen vervolgens of en hoe de raad wordt geïnformeerd. Ja, ik heb dat is in het verleden heb ik dat altijd, al jarenlang zit ik in het fractievoorzittersoverleg. Ik heb er altijd een vervelend gevoel over gehad dat de fractievoorzitters over geheime informatie beschikken die de raad verder niet beschikt. Het is net alsof je twee soorten raadsleden hebt en dat wil ik zoveel mogelijk zien te voorkomen. Daar zou ik meer duidelijkheid over willen hebben. En dan in het raadsvoorstel staat bij duidelijker normenkader dat de geheimhouding in principe niet gedeeld wordt met anderen. Dat was ook een onderdeel van dat gevoel, want we weet je, in het fractievoorzitters iets medegedeeld en daar mocht ik niet met mijn fractieleden over hebben. Of wel misschien, dat is misschien aan de portefeuillehouder om dat duidelijkheid over te scheppen, die ook de eed en belofte hadden afgelegd. Dat vind ik onterecht in principe. Dus ik wil van de wethouder weten of die anderen, of die met die anderen ook gewoon beëdigde raadsleden, CQ-duo-raadsleden, bedoelt. Dan moet ik even die andere documenten doorakkeren. Ik begrijp dat de situatie van de fractievoorzittersoverleg en de geheimhouding, voor die specifieke geheimhouding die voor de fractievoorzitters geldt, nog moet verankerd worden in het reglement van orde. Dat, klopt dat? En dan kom ik op het punt van individuele raadsleden geheime informatie met hen persoonlijk delen. Ik ben altijd vanuit gegaan wat voor een raadslid wat relevant is voor de raad. Dat wordt, ook als het de vraag betreft bijvoorbeeld, aan de gevierde Griffie, dat wordt dan raadsbreed gedeeld. Dus nu krijgen we straks anderen aan de raadsleden, die over, zeker fractievoorzitters, die bepaalde geheime dingen weten, die allemaal van elkaar niet weten. Die wel relevant voor ons allen zijn. Ik zou graag willen weten van de portefeuillehouder hoe ik dit moet zien. En dan kom ik bij, ik ben nu bij het raadsbesluit. Dat is het ene laatste document in de rij van de vijf documenten. En bij punt 21, daar staat wanneer een college of raadslid de geheimhouding heeft geschonden, dient hij daarna overleg te plegen met de burgemeester. Ja, vind ik op zich een beetje raar. Ik kom een beetje naïef over ten eerste. Ja, je gaat het niet eerst schenden om vervolgens overleg met de burgemeester te hebben. En vervolgens kan het best zo zijn dat degene die die schending pleegt helemaal niet bewust is van die schending. Dan ga je ook niet overleggen. En ik denk dat een situatie is die misschien nog wel het meeste voorkomt. Dus dat overleg zal er ook misschien, dat lijkt me niet praktisch. En eigenlijk, ja, ik weet niet wat ik van moet denken. Ik denk niet dat het echt iets oplost. En bij punt 25 staat bij hardnekkige herhaling. En de eerste vraag, en die we allemaal hebben natuurlijk, wat is hardnekkige herhaling? Dus is het nou 1, 2, 3, 4, 5 keer? Dus wat verstaat u daaronder? Dus dat is in eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Bokma.
Dank u wel, voorzitter. In het oude beleid... In het oude protocol zaten wat onduidelijkheden, waardoor soms informatie onnodig geheim werd of juist onnodig op straat kwam te liggen. En als VVD gaan we ervan uit dat met het nieuwe protocol er meer duidelijkheid is voor iedereen. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Vos.
Voorzitter, dank u wel. De GroenLinks-fractie is blij met het voorgelegde protocol. Dat vertrouwelijk, dat er in ieder geval uitgegaan is, want daar is in het verleden narigheid over geweest. En dit zal hoop narigheid mogelijk kunnen voorkomen en ook veel tijd schelen, want het heeft ons veel tijd gekost in het verleden. Ten aanzien van het protocol heb ik een vraag die sluit een beetje aan bij de vraag die meneer Stremler net stelde. Als het gaat over geheime informatie die individuele raadsleden zouden krijgen. Nou staat er in het protocol, onder punt 2, de raad heeft het laatste woord. Daar staat nota bene, als op verzoek van individuele raadsleden aan hen geheime informatie ter beschikking wordt gesteld, dan geldt dit uitgangspunt niet. Ik zou graag weten wat ik heb erg zitten zoeken of ik lees het niet goed, maar ik zou graag weten wat dat uitgangspunt is, want dat zie ik niet. Dus dat is een vraag, ik vermoed, aan de portefeuillehouder. En dat was mijn bijdrage, dank u.
Dank u wel, mevrouw Van Es.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, D66 is blij met deze verbetering, waarbij de willekeur van vertrouwelijkheid en daarmee geheim en niet geheim en allerlei gedoe daarmee ook weg is. Althans, daar gaan we vanuit. De D66-fractie hecht zeer aan het in acht nemen van openbaarheid bij alles waar dat kan in een democratie. En we zijn daar in de loop van de tijd als fractie ook steeds strakker in geworden. En waar we zeg maar niet openbare, vertrouwelijke vergaderingen voorheen nog dachten, nou ja, wat kan dat voor kwaad? Daar zijn we steeds meer, zijn we tot de conclusie gekomen, daar moeten we niet meer aan meewerken. Juist omdat we merken dat de grens van bijvoorbeeld wat besloten wordt, een besloten vergadering is niet zozeer geheim, maar dan word je ook geacht daar verder niet meer uit te citeren, omdat die grens steeds verder begon op te schuiven. Wat we door door dit voorstel ook zien is hoe goed het in Nederland is, of hoe goed het is dat er in Nederland zulke strakke wetgeving is op het gebied van openbaarheid en geheimhouding. En dat stelt ons elke keer wel gerust. Je kan als gemeente nog zo ver af dwalen. Uiteindelijk zal de nationale wetgeving ons tot de orde roepen. Dus we stemmen in met het voorstel.
Dank u wel, meneer Lammers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ook wij vinden het een heel goed voorstel wat er voor ligt. Het is duidelijk een verbetering ten opzichte van het protocol van 2016... Er is een duidelijker onderscheid gemaakt tussen vertrouwelijkheid en geheimhouding. Vertrouwelijkheid wordt inmiddels in principe niet meer gebezigd en dat komt de duidelijkheid ten goede. Ook wordt er nu afgesproken dat op het moment dat er sprake is van een geheim overleg, dan wordt dat van tevoren kenbaar gemaakt, zodat je van tevoren kan inschatten of je daar wel of niet bij aanwezig wil zijn. Dat voorkomt dat geheime informatie je tijdens de vergadering kan overvallen. En een van de belangrijkste zaken blijft ook boven water, als een paal boven water staan, is dat met dit protocol in de hand het ook in het interbestuurlijk overleg tussen een college en een raad minder gemakkelijk is in de toekomst voor een college om bepaalde informatie vertrouwelijk weg te zetten en op die manier de politieke discussie onmogelijk te maken. Dat kan nu niet meer, dat is een grote stap vooruit, want in principe zitten we hier allemaal met het belang van Papendrecht voorop. En als wij over geheime informatie met elkaar spreken, dan moeten we die natuurlijk geheim houden. Maar dan moeten de procedures daartoe wel zorgvuldig zijn en goed worden nageleefd. Ook heeft de wetgever nooit bedoeld dat raadsleden elkaars integriteit in twijfel gaan trekken. En door deze nieuwe aanpak zal die kans eigenlijk bijna nul zijn, omdat er heel duidelijk is opgeschreven hoe iedereen nu dient te handelen. En bij vragen kan iedereen altijd terecht bij de griffier of bij de burgemeester. Dus wij stemmen volledig in met De stukken die voorliggen en het nieuwe protocol. En we willen de Griffie een compliment maken voor de heldere uiteenzetting van alle stukken.
Dank u wel. Woord thuis aan de portefeuillehouder, burgemeester Moerkerke, voor het beantwoorden van de gestelde vragen.
Ja, voor een groot deel bent u natuurlijk zelf uw eigen portefeuillehouder, want dit is echt iets van de raad zelf. Maar ik heb samen met de rivier en ambtelijke organisatie daar natuurlijk wel een aanzet toegegeven. Dus ik zal proberen de vragen die gesteld zijn zoveel mogelijk te beantwoorden. Aanbestedingsinformatie is natuurlijk, die gaat dan vallen onder de geheime informatie. Dus alles wat gevoelig ligt naar buiten toe, waar andere bedrijven door informatie van de gemeente hun voordeel zouden kunnen doen en dus een nadeel zijn voor de gemeente, dat gaat dan onder de geheime informatie vallen. Fractievoorzittersoverleg, ja, wat is het oordeel van de portefeuille daarover? Ja, dat wordt het oordeel van de fractievoorzitters. Want zo is het ook omschreven. Het is niet de burgemeester of de portefeuillehouder die beslist wat er daarna mee gebeurt. Maar het zijn de fractievoorzitters onderling die ter plaatse dus beslissen wat gaat er mee gebeuren. Gaat het naar de raad of gaat het niet naar de raad? Wat verstaat u onder hardnekkige herhaling? Ja, dat hangt echt van het moment af. Ik ga er geen nummer aan hangen. Maar op het moment dat de raadsvergadering verstoord wordt door het delen van geheime informatie ter plaatse, we schorsen en we gaan nog even met elkaar daarover zitten bomen en we hebben de conclusie van dit kan absoluut niet en het gebeurt daarna weer, ja, dan zal ik niet schromen om iemand te schorsen voor de vergadering en indien nodig ook langer te schorsen. Als iemand zo hardnekkig de orde van een vergadering wil verstoren door middel van het uiten van geheime informatie in een vergadering, dan noem ik dat hardnekkig. En of het dan 2 keer, 3 keer of 5 keer is, ja, dat hangt echt A, van de informatie af en B, van de manier waarop het op dat moment de vergadering verstoort. Even kijken. Het uitgangspunt. Ook het uitgangspunt van waarom is dat anders als het op verzoek van een individu is, werd nog gevraagd. Dan wordt er gewoon op dat moment gekeken. Als een individueel raadslid naar de griffier komt met de vraag van ik wil die informatie graag hebben, dan is dat echt op dat raadslid geënt en hoeft dat dus niet door de raad nog een keer bekrachtigd te worden. En op dat moment zal gekeken moeten worden van in hoeverre kan die informatie gedeeld worden, ook al is het geheim, met een individueel raadslid of moet de gehele raad op de hoogte worden gebracht. En vanuit actieve informatieplicht hebben we daar natuurlijk ook zelf nog een rol in. Ja, kwalificaties van dat bewust met vertrouwelijke informatie in het verleden is omgegaan, daar ga ik geen eens op in. Daar wil ik ook niet op ingaan, anders gaan we oude discussies weer herhalen. Voor mij zijn de meeste vragen daarmee beantwoord. En ik moet ook zeggen, uiteindelijk denk ik dat het goed is dat we op deze manier gewoon die splitsing van 2 onderdelen hebben. Of openbaar, en dat moet altijd het uitgangspunt zijn. En als het echt niet anders kan, dan wordt het geheim. Dus wat dat betreft kan ik hier ook volledig achter staan.
Dank u wel, commissie in tweede termijn. De heer Stremmeler. Wie nog meer? Mevrouw Vos. Meneer Stremmeler.
Nou, wat ik toch duidelijkheid wil hebben, maakt van de fractievoorzitters. De duidelijke normenkader. Er staat dat geheimhouding in principe niet gedeeld wordt met anderen. Ik kan me herinneren in fractievoorzittersoverleg dat we op een gegeven moment, dat was in het verleden helemaal geheim. Dat is nou iets genuanceerder. Dan hadden we het over een iPad. Maar ik mocht er zelfs niet met mijn plaatsvervangend fractievoorzitter over hebben. Ik heb het specifiek nagevraagd toen bij de voorzitter. Nee, het was geheim. Alles in het fractievoorzitter. Dus ik mocht zelf niet over een iPad hebben. En ook niet met mijn fractieleden. Dus het niet delen met anderen, bedoelen ze de anderen, dan zijn dan de raadsleden CQ-duurraadsleden. Want daar wil ik gewoon duidelijkheid over hebben, dat voordat dit vastgesteld wordt, ik neem aan dat ik die informatie wel met mijn raadsleden, die allemaal een eed en belofte hebben afgelegd, mag delen. Anders krijg je, als dat niet mag, krijg je ook twee soorten fracties. Een kleine fractie, een eenmansfractie bijvoorbeeld, je weet. Dan is de gehele fractie van op de hoogte, omdat het maar 1 persoon is. En bij een fractie van 9 mensen, dan zijn 8 mensen onwetend. Dus dat soort verschillen krijg je. Dus daar wil ik eigenlijk vanavond, of in ieder geval bij de vaststelling in de raad, duidelijkheid over hebben.
Mevrouw Van Es, u wilt interroperen?
Oh ja, want volgens mij hebben wij... Kijk, dit is het formele stuk, maar volgens mij hebben wij in de praktijk... in het fractievoorzittersoverleg dit eigenlijk al op een manier opgelost... die werkbaar is, denk ik, voor ons allemaal. En dat is in principe is dat ook gewoon openbaar. Weliswaar niet met dat daar mensen bij mogen zitten... maar dat je, dat je daar gewoon uit kan citeren. Tenzij we zeggen bij een bepaald punt, dat is, dat houden we geheim... En dat is dan een onderlinge beslissing en dat gaat dan meestal over ja, personen of inderdaad iets wat nog niet, wat later dan wel in de openbaarheid komt, maar waar alvast een beetje onderzoek naar wordt gedaan. Destijds bijvoorbeeld het politiebureau, toen we dat graag wilden hebben, maar ja, dat was nog niet rijp voor een openbare debat of een besluit of zoiets dergelijks. Dus volgens mij is het eigenlijk al opgelost en wij zitten in mijn fractie niet zo erg mee. Als iemand niet direct weet wat voor soort iPad hij kan krijgen of zo. Dat was nooit een probleem. Maar goed, dat is meer...
Ik wil verder.
Ja, dat is... Dat omdat het eigenlijk nooit... Het waren geen echt grote onderwerpen, als ik me kan herinneren.
Voorzitter,
Meneer Stremmelen, ik
wil verder gaan met mijn betoog. Ja, dan heb ik misschien verkeerd onderwerp als een iPad genoemd. Maar... en wat mevrouw Van Es zegt van bijvoorbeeld het politiebureau... Dat wordt hier dan... in de nieuwe setting, het raadsvoorstel, als niet openbaar informatie. Want dat houden we even nog geheim. Maar echt geheim informatie, stel relevante informatie die voor de gemeente in zijn totaliteit van belang is, dat die vertrouwelijk blijft, mag ik die delen met mijn fractie? Of is, en dat lijkt mij wel. Daar ga ik dus vanuit van wel, als dat niet, als het niet nader omschreven zal worden. Want inmiddels alle fractieleden hebben een eet of een belofte afgelegd. Dus wat dat betreft beschouw ik dat ik dat dan dus mag delen met andere zijnde raadsleden. Ja, als het niet duidelijk staat, want uiteindelijk, ik wil geen risico lopen dat men weer terugvalt op die verordening. En dan zeggen ja, maar we hebben wel ergens in een klein kamertje daarboven dit afgesproken, maar de verordening is denk ik van hogere orde en daar heb ik me aan te houden. Dus daarom wil ik die duidelijkheid hebben.
Als ik het goed begrijp, stelt u nu de vraag aan andere fractievoorzitters die hier aanwezig zijn.
Ja, misschien kunnen we daar inderdaad een stukje tekst aan toevoegen in het raadsvoorstel of amenderen, dat daar in ieder geval wat duidelijk blijkt, wat dan de positie van de fractievoorzitter is, nadat... Nou, de geheime informatie hem te kennis is gekomen.
Voorzitter, mag ik daarop reageren?
Mijn vraag is, zijn er fractievoorzitters die hierop willen reageren op dit moment? Mevrouw Van Es?
Ik denk dat als er een punt is in het fractievoorzittersoverleg waarvan wij vinden dat het geheim moet blijven, dat we dan zeker niet willen dat het aan andere fractieleden wordt bericht. Anders is het namelijk een geheime informatie die alle raadsleden betreft. En dan krijg je het automatisch te horen als raad. Dus ik zou ervoor willen opteren om dat niet te doen. Want als er uitgeklapt wordt, en vaak zijn dat denk ik toch persoonlijke dingen van iemands gezondheid of iets dergelijks. Dat zijn geen zaken uiteraard die ons als raad om een besluit te nemen of zo aangaan. Want dan is het automatisch... informatie voor de gehele raad. En ik zou echt niet voor mijn rekening durven nemen dat alle fractieleden van het PHB, of welke fractie dan ook, dat dan geheim houden.
Ter interruptie, voorzitter.
Meneer Stremmeler.
Ja, ik heb wat moeite mee met de term automatisch. Dan is het automatisch dit of automatisch dat. Zo werkt dat in de praktijk niet.
Meneer Lichtenberg.
Ja, voorzitter, ik hoor de vraag van de heer Stremmeler en de reactie van mevrouw Van Es. Moet ik voor mij toch zeggen dat volgens mij het protocol gewoon werkbaar is en dan in de vorm zoals mevrouw Van Es dat aangeeft. Dus op het moment dat er in het fractievoorzittersoverleg iets besproken wordt wat geheim is, dan spreken wij gewoon geheimhouding af. En dat is geheim voor de fractievoorzitters en dat betekent dus ook niet delen met de rest van de fractie. Waar volgens mij de discussie over gaat ontstaan is over iets wat nog niet openbaar is. En daar kan ik me de vraag van de heer Stremmeler wel voorstellen. Ja, maar volgens mij, hè, dus, maar dat hebben we niet geregeld in het protocol. bewust niet, omdat dat nou juist zo'n soort tussenvorm is. En volgens mij is dit dan gewoon iets wat we dan in het fractievoorzittersoverleg gewoon met elkaar te bespreken hebben. Dit onderwerp wordt met ons gedeeld als zijnde niet openbaar, nog niet openbaar. En dan kun je ook op dat moment afspreken, gaan we dat op dit moment wel of niet delen met onze fractieleden. Nou, dat hebben we wel eens een paar keer aan de orde gehad. En volgens mij is dat heel erg goed werkbaar op deze manier.
Dank u wel. Het even terugkoppelen.
Meneer Stremmelen.
Dat wat de heer Lichtenberg zegt, klopt ook deels wel. Want bijvoorbeeld wordt door mevrouw van Es wordt aangehaald van ja, bijvoorbeeld de gezondheid van iemand. Dat zijn inderdaad juist allemaal die niet openbare onderwerpen. Maar dat bedoel ik juist niet, die niet openbare onderwerpen. Dus ja, dus het is lastig. Ik blijf het lastig vinden, want ik zie dat dan eigenlijk meer dan als een individuele vorm van geheimhouding, als je alleen de fractievoorzitters daar kennis van hebben en dat niet mogen delen. Nee, ik ben juist voor zoveel mogelijk openbaarheid.
Ja, voorzitter, maar ja, dat is... Kijk, er is natuurlijk in de Tweede Kamer, voorzitter, ook een situatie. Ja, dat is natuurlijk van een hele andere orde met nationale belangen en veiligheidssituaties en zo. Maar daar heb je de commissie stiekem. Maar er zitten ook alleen de fractievoorzitters in. Het is natuurlijk een heel uitzonderlijke situatie dat iets geheim moet blijven en alleen bij de fractievoorzitters is. Dat zijn nooit zaken natuurlijk waarover wij een politiek besluit gaan nemen, want dan is het de hele raad. Dus dat zijn hele uitzonderlijke situaties. Maar ik zou het niet voor mijn rekening durven nemen om te zeggen, oh nee, natuurlijk kun je dan gewoon met je fractie gaan praten. Ik heb het zelf nooit gedaan ook. Ik neem dat risico gewoon niet. Want het moet ook niet vergeten, als je schendt uit een geheim, als iets echt geheim is, dat is gewoon strafbaar. Dus daar moeten we echt voorzichtig mee omgaan.
Dank u wel. Ik kijk even naar de andere fractievoorzitters.
Voorzitter, ter interruptie. Ik had mijn knopje ingedrukt, ja. Maar u zag me niet. Ik moest wat zeggen. Als ik hier nog even bij mag aansluiten, als ik de stukken goed lees, dan lees ik het zo dat in het fractievoorzittersoverleg besloten wordt met de fractievoorzitters onderling, gaat dit wel of niet naar de raad als vertrouwelijk. Dus is dat dan niet afdoende dat je per keer gewoon kijkt van, zo heb ik het gelezen. Dus ik denk, er wordt een probleem aangekaart waarvan ik denk, is dat een probleem? Is dat niet, wordt dat per keer bekeken en dan besluiten de voorzitters, dit gaan we wel of niet groter delen, dus binnen de fractie of wat dan ook. Of ben ik te simpel denkend?
Dank u wel. Verder nog iemand commentaar hierop? Meneer Stremmer, u wilt...
Ja, misschien ben ik te theoretisch bezig, maar op het moment dat er iets zeer vertrouwelijks is en de meerderheid van de fractievoorzitter zegt, we gaan dit niet delen, ik kan er niet in vinden, mag ik het niet delen met met de fractie van 8 andere mensen. Terwijl een fractie van 1 of 2 personen dan feitelijk de doorslag geven met een groot deel van de raad die informatie niet gaat krijgen. Dus ik krijg ook ik vind het lastig, maar oké, laat het even voldoende over.
Nou, voorzitter, toch misschien nog even bij interruptie, want de termen vliegen ook weer een beetje door elkaar heen. En dit protocol beoogt juist heel strak te zijn. De term vertrouwelijkheid komt niet meer terug. De heer Stremmelen gebruikt die net. Dus het is, in die zin, er zijn maar 2 smaken. Of het is openbaar, of het is geheim. Dat is wat we afspreken. En we kunnen in het fractievoorzittersoverleg geheime informatie krijgen van de burgemeester. Er zijn onderwerpen waarin dat denkbaar is. Nou, dat is gewoon geheim. Dat moeten we dan niet delen. Het kan ook zijn dat wij in het fractievoorzittersoverleg informatie krijgen die wij niet openbaar verklaren. Daar geeft het protocol volgens mij ook een reactie op. Van, nou ja, dat regelen we niet. Dat is in beginsel wel openbaar, maar nog niet. Nou, dat zijn helemaal niet zo heel veel onderwerpen. Het kan zijn dat de burgemeester aankondigt, joh, ik heb net een telefoontje gekregen van de commissaris van de Koning. En de Koning komt volgende week op bezoek en dat wordt over 2 dagen in de media aangekondigd. Dan weten jullie dat als fractievoorzitters. En daar kan hij natuurlijk geheimhouding over opleggen of we spreken met elkaar af. Dat is niet openbaar. En over 2 dagen is het wel openbaar en dan weet iedereen het. Nou, ik hoef niet in die 2 dagen mijn fractie te informeren dat de koning komt, denk ik dan. Maar er kan ook een onderwerp zijn waarbij we zeggen, nou, het is niet openbaar en we kunnen dat best delen met de rest van de fractie. Maar dat doen we gewoon ter plekke. Maar het is geheim en als het geheim is, heb je het gewoon niet te delen. Dat is volgens mij vrij simpel.
Dank u wel. Ik denk dat met betrekking tot dit punt alle argumenten wel zijn voldoende uitgewisseld. Mevrouw Vos, u wilde nog een tweede termijn, denk ik. Klopt dat?
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, want ik lees wel in aansluiting even wat van de heer Lichtenberg net. Van de raad heeft wel het laatste woord, staat heel duidelijk in het protocol. Hè, of iets wel of niet openbaar of geheim is. En dan kan je zeggen van ja, het is als geheim bestempeld, maar dat bepaalt uiteindelijk de raad. Maar goed, dat is even, staat in 2 in het protocol. Maar dat was even niet waarop ik wilde inhaken. Ik wilde vragen aan de portefeuillehouder. In dit geval zijn we dat met z'n allen, heb ik begrepen. Maar even over dat delen van op verzoek van, van een individueel raadslid die graag geheime informatie wil krijgen. En uit de beantwoording net begreep ik een beetje van dan kan bepaald worden. Dat individuele lid heeft dus geheime informatie gekregen. Dat zal doorgaans via de griffie gebeuren. En dan wordt bepaald, dan kan toch nog bepaald worden of het wel of niet geheim is. En dat wordt dan, moet dan de raad bepalen. Maar ik neem dus ook aan dat daar geen actie van dat individuele raadslid wordt. Ik praat heel verwarrend omdat het voor mij heel verwarrend was. Het was eigenlijk een beetje helder zoals het er stond en met de toelichting van de portefeuillehouder. En toen werd het weer verwarrend omdat u de portefeuillehouder toch iets erbij zei. Van dan kan alsnog bepaald worden of het toch maar openbaar wordt. En daar zou ik nog graag iets meer over willen horen, want daar zou een probleem kunnen ontstaan.
Dank u wel. Meneer Stremmelen, wilt u nog even de microfoon uitzetten? Het woord is aan de portefeuillehouder.
Nee, het laatste is gewoon duidelijk, geheim is geheim. Dus dat kan dan niet veranderen. Het gaat erom dat individuele raadsleden gewoon geheime informatie in kunnen zien, geheime verslagen kunnen lezen, et cetera. Dus op die manier. Verder zijn er voor mij geen vragen gesteld, maar ik wil nog wel even terugkomen op dat fractievoorzittersoverleg. Ja, we moeten wel informatie kunnen delen, persoonlijke informatie. Op het gebied van openbare en orde veiligheid kan ik me een aantal dingen voorstellen die niet geschikt zijn om naar de gehele raad toe te gaan. En dan is het aan de fractievoorzitters overleggen om te kijken van hoe gaan we met die informatie om. Maar we moeten met elkaar ook wel zo volwassen zijn dat als het gaat om informatie die de raad nodig heeft voor goede besluitvorming, en die bespreken we in het fractievoorzittersoverleg, dan spreekt het wat mij betreft vanzelf dat hij ook naar de raad gaat daarna. En op zo'n manier zou je er met elkaar in een fractievoorzittersoverleg mee om moeten gaan. Dus op die manier is het ook bedoeld. Maar het is wel aan de fractievoorzitters op dat moment om die beslissing te maken. En wellicht kunnen we daar in een van de komende fractievoorzittersoverleggen met elkaar over spreken. Van hoe gaan we in dat overleg met dit soort situaties om. Maar ik denk dat de lijn die ik net noemde voor iedereen zal gelden.
Voorzitter, ter interruptie.
Meneer Stremmelen.
Deels is daar al tegemoet gekomen, want in het verleden was alles geheim. Of het nou over een pennetje ging of over, ging over 50 miljoen, dat maakt geen verschil. Maar inmiddels hebben we nu al min of meer afgesproken dat per agendapunt bekijken of het vertrouwelijk en dat soort dingen. Dus dat is al een stuk verbetering. Dank u wel.
Prima, dank u wel. Dan ronden we hierbij de discussie af. Mijn vraag is, kan dit als hamerstuk naar de raadsvergadering? Ja, dan doen we dat zo. Dank u wel. Dan gaan we over naar het volgende agendapunt. Dat is de deelname GRD in gezamenlijke werkgeversvereniging. Achtergrondinformatie nog voor u allen. Per 1 januari vervalt de ambtenarenstatus van gemeenteambtenaren, maar ook medewerkers van onder andere gemeenschappelijke regelingen. Om als werknemer van een gemeenschappelijke regeling ook in de nieuwe situatie de CAO-gemeente te kunnen volgen, wordt een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen opgericht. Om deel te gaan nemen in zo'n werkgeversvereniging is toestemming van de afzonderlijke colleges nodig. De gemeenteraad mag hier ook nog iets over vinden door zienswijzen en bedenkingen in te brengen. Wie wil hierover het woord? Niemand? Nee, dan is dit ook een hamerstuk. Dank u wel. Dan gaan we over naar agenda punt 12. De vooruitblik voor morgen, de rechtstreekse dinsdag van 1 oktober. Nou, wat natuurlijk een heet hangijzer is, is de carousel bestuur en middelen. Sociaal staat in het teken van de invulling van de regionale visie sociaal domein en de bezuiniging van 5 miljoen bij de GRD. Wie wil er op dit moment nog iets over kwijt? Ik hoor op hoop van zegen.
Ja.
Meneer Lammers.
Ja, er is de afgelopen dagen veel overleg over geweest. Niet alleen bij de samenwerkende lokale partijen, maar ook bij andere partijen, heb ik begrepen. En er is vanuit de samenleving flink wat, zijn wat brieven geschreven, er is wat commotie ontstaan over die naderende bezuinigingen. Het punt is een beetje dat het rechtstedenbestuur met een aantal voorstellen komt, primair gericht op het sociaal domein, een klein stukje op het niet-sociaal domein. Maar de vraag is of die voorstellen voldragen zijn en of naar alle opties gekeken is. Daarover zijn in de fracties verschillende soorten discussies gaande. Vanavond schijnt de ChristenUnie-SGP-fractie daar ook weer over te vergaderen. Andere fracties zijn ook daar stevig over bezig. Onafhankelijk Pagenrug neemt ten opzichte van de SLP een afwijkend standpunt in voorlopig. We hebben een eigen amendement gemaakt, want wij vinden eigenlijk dat de voorstellen die nu voorliggen door het bestuur naar voren zijn gebracht, onvoldragen zijn en niet goed uitgewerkt zijn. En wij vrezen dat bij uitvoering van deze bezuinigingsvoorstellen het paard achter de wagen wordt gespannen. En wij pleiten ervoor om de begroting 2020 wel vast te stellen, maar de taakstelling nog even aan te houden en nog even wat extra tijd met elkaar te nemen om goed te kijken naar hoe we dat dan het beste kunnen invullen. Als we kijken naar de totale begroting van de rechtsteden, die 300 miljoen beloopt, is een bezuiniging van 5 miljoen volgens ons goed te vinden. Alleen, ja, dan moet je niet alleen naar sociaal domein kijken. En zeker niet de voorstellen doen zoals die door het rechtsstedenbestuur zijn gedaan. Waarvan we van tevoren al weten dat de gezinnen die daar gebruik van maken, in grote problemen gaat brengen. Een vraag die ik heb is of het hele college van de gemeente Papendrecht hier achter staat. Of dat het alleen een besluit is van het rechtsstedenbestuur. Want ik begreep uit verschillende communicatielijnen dat niet alle colleges hier ingekend zouden zijn. Of op de hoogte zouden zijn. En de colleges zijn natuurlijk eigenlijk degene die aan de touwtjes trekken in het rechtsstedenbestuur. Het zou dus wel vreemd zijn, maar ik heb gehoord dat het in een aantal gevallen voor zou komen. Ik vraag me af of dat ook in Papendrecht het geval is. En ik vraag me dan ook af in hoeverre bijvoorbeeld onze CDA-bestuurder Pieter Paens hier echt voor is voor deze voorstellen. Of dat hij toch min of meer in het bestuurlijk overleg daarmee akkoord is gegaan. En dan wil ik graag weten wat dan voor Papendrecht het gunstige effect zou zijn om hier wel mee akkoord te gaan. Dat even voorzetje. Morgen is er natuurlijk hier in het gemeentehuis een uitgebreid debat in het rechtraad. Dus dan zal alles wel aan de orde komen. Maar ik ben wel benieuwd om te horen of daar iets over gezegd kan worden. Of dus het college van Papendrecht daar ook echt achter staat, achter die voorstellen van het DSB. Of dat zij daar vanuit de Papendrechtse situatie redeneren toch wel moeite mee hebben. Dank u wel.
Mevrouw Van Es.
Voorzitter, naar aanleiding van de inbreng van OP. Wat ons behalve de inhoud ook als D66-fractie de laatste dagen nogal bezighoudt, is met hoe gaat dit nu straks in de praktijk? Want, en daarom heb ik een vraag aan de heer Lammers over wat bedoelt hij met we gaan de begroting wel vaststellen en er moet 5 miljoen te vinden zijn. En we hebben een amendement gemaakt, maar die gaan we niet invullen. Als dat betekent dat het een amendement is waarin staat we gaan wel 5 miljoen bezuinigen, maar we vullen het nog niet in, dan is mijn vraag aan de portefeuillehouder, kan zoiets wel? Want wij zijn dus als fractie benieuwd, want er komt een hele scala aan amendementen aan, met bepaalde voorstellen eruit halen, bepaalde voorstellen vervangen. Ik vraag me af of dat überhaupt praktisch haalbaar is, omdat we niet eens kunnen beoordelen wat het meest vergaande amendement zal zijn waarschijnlijk. Maar goed, dat is ons probleem niet. Dat moet de voorzitter morgen bepalen. Maar even praktisch gesproken, wat zijn de opties? Je kunt natuurlijk tegen het voorstel stemmen, je kunt hem amenderen inhoudelijk en je kunt ervoor stemmen. Maar kun je ook nog een soort uitstelmanoeuvre waarbij je zegt, 5 miljoen gaan we wel bezuinigen, maar die vullen we nog niet of niet helemaal in. Dat is dan een vraag aan de portefeuillehouder.
Dank u wel, meneer Lichtenberg.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben blij dat we toch eens ietsjes doen aan voorbereiding van een rechtsstede dinsdag morgen op dit punt met elkaar in Papendrecht. Om met elkaar ook wat beelden te delen en zeker de bijdrage van OP doet mij toch maar weer eens te beseffen dat inderdaad het ingewikkeld is wat er nu aan de hand lijkt te zijn in onze regio als het gaat over samenwerking op sociaal domein. En laat ik dan maar beginnen met zoals het volgens onze fractie lokaal nog steeds geregeld is. Misschien ook onze fractie regionaal, maar daar moeten we maar op een andere manier van spreken. Volgens mij hebben wij een gemeenschappelijke regeling en daar hebben we volgens mij nadrukkelijk met elkaar in besproken dat alle taken op het gebied van werk en inkomen en een groot deel op het gebied van WMO hebben wij gedelegeerd. Ik ben er niet altijd blij mee geweest, maar we hebben wel gedelegeerd naar de regio. Dus bevoegd gezag is hier gewoon de regio. En dit is dus het rechtsraad en het rechtsstedenbestuur. En niet de individuele gemeenteraden en ook niet de individuele colleges. Dus het is wel interessant om te weten wat mensen en portefeuillehouders en individuele colleges hiervan vinden. Maar de facto hebben wij met elkaar afgesproken dat het bevoegd gezag de rechtsraad is en het rechtsstedenbestuur. Omdat wij met elkaar vonden dat wij op gebied van sociaal een samenwerking wilden bouwen die solidariteit met zich kenmerkte, die efficiëntiewinst met zich kenmerkte. En die ook zorgde voor een robuuste uitvoering. Nou, daar hebben wij tot 2 jaar toe, gelukkig met elkaar, en misschien nog 1 jaar geleden ook, in de rechtssteden en masse, raadsleden, collegeleden, alle gemeenten samen gezegd, de samenwerking op het gebied van sociaal domein, die loopt hartstikke goed. Daar zijn we heel blij mee. Moet niet aankomen. Als we een discussie gaan voeren of we dingen meervoudig lokaal gaan doen met Deetman, dan blijven we van sociaal domein, blijft daar buiten. Dat is wat we hebben gezegd. En wat zien we nu gebeuren, het laatste half jaar? Dan zien we dat er een begroting 2020, een ontwerpbegroting, wordt gemaakt. Een beleidsarme ontwerpbegroting, zoals ze doen gebruikelijk in onze planning- en controlesystematiek. En dat die beleidsarme begroting dermate aanleiding vormt voor verschillende fracties, gemeenten, raadsleden, wethouders, om toch ervoor te zorgen dat we als regio die begroting niet accepteren en zeggen en niet wachten op wat we normaal zouden doen, namelijk er komt gewoon aan het eind van de septembercirculaire, als we weten wat de daadwerkelijke financiële consequenties zouden zijn, dan komt er een aangepaste begroting en die stellen we dan in januari vast en dan gaan we daarmee werken. Dat is wat we normaal doen, dat is wat we normaal in planning- en controlecyclus zouden hebben gedaan. Hebben we nu niet gedaan. We hebben ons met elkaar laten verleiden tot een exercitie waarbij wij in de Drechtraad op instigatie van een aantal fracties gezegd hebben, deze begroting accepteren wij niet, want die kunnen we, een paar gemeenten kunnen die begroting niet dragen in hun eigen gemeentelijke begroting en dat willen ze niet, dus moet er een taakstelling komen. Nou, dat heeft geleid tot een enorme veilinghuis. 10 miljoen bezuinigen, niks bezuinigen, 3,5 miljoen. Uiteindelijk hebben we onder leiding van een veilingmeester er 5 miljoen van gemaakt. En dat is wel de taakstelling die wij als Drechtraad, als verantwoordelijk orgaan, hebben opgelegd aan het Drechtstedenbestuur. Nou, het Drechtstedenbestuur komt omdat wij hebben gezegd met elkaar, dat moet voor 1 oktober en dat moet met een taskforce en dat moet snel en dat moet adequaat, die komen met een voorstel. Dat ligt nu voor. En vervolgens zie ik ook, en ziet mijn fractie ook, dat er heel veel gecommuniceerd wordt. Niet binnen de Drechtraad, niet binnen de carousel waar het hoort, want die zijn bevoegd orgaan, En ook niet binnen het DSB, waar het hoort. Die zijn ook bevoegd orgaan. Maar allemaal in de kranten. Allemaal daarbuiten. Allemaal in eigen colleges, allemaal in eigen gemeenteraden. En het lijkt wel alsof het sociaal domein ook onderdeel van het Deetman-rapport geworden is. Dat we het in één keer ook allemaal meervoudig lokaal gaan doen zijn. Nou, als we die weg op willen gaan, dan maken wij ons daar heel erg veel zorgen over. Omdat deze beweging meervoudig lokaal sociaal beleid gaan uitvoeren, voor elke gemeente kostenverhogend gaat werken. Voor de inwoners die het betreft in onze regio volstrekte chaos en wanorde gaat betekenen. Want in de ene gemeente krijg je nog wel minimaal beleid, een beetje meer dit. En bij de andere gemeente niet. En bij die gemeente word je wel geholpen naar werk en bij die gemeente niet. Nou, die beweging zouden we niet op moeten willen gaan. Maar dat risico is wel aanwezig op het moment dat wij niet met elkaar sociaal beleid willen blijven voeren. Dus wij maken ons zorgen over wat er morgen gebeurt. Onze fractie zit er in beginsel zo in. We moeten gewoon besturen wat onze inwoners ons hebben voor aangesteld. Namelijk, en als wij zelf een taakstelling hebben opgelegd, dan moeten wij ook zelf besluiten of we die taakstelling helemaal willen invullen, of dat we die gedeeltelijk willen invullen, of dat wij zouden willen besluiten, die taakstelling vullen we toch niet in. Dan hebben we wel weer een gedoe met gemeenten, maar dat zou kunnen. Daar gaan wij als rechtsraad wel over. En als er amendementen komen, nou, dan moeten we maar kijken of we ze wel of niet willen aannemen. Maar ik maak mij wel zorgen over de houding die ik bij veel krantenberichten meen te merken, dat mensen het allemaal meervoudig lokaal gaan doen. En de vragen die OP stelt, geven eigenlijk hetzelfde signaal af. En dat zou ook OP niet moeten willen.
Dank u wel, meneer Lichtenbergen. Dat is een duidelijk statement. Meneer Stremmeler, u wilt nog reageren?
Oh. Ja, nou, ik even gaan aanvullend. Ik, de vorige twee sprekers, drie, dat waren wel twee. In ieder geval, ik kan er in meegaan dat het inderdaad zorgelijk is wat betreft de samenwerking die nu even stil lijkt te vallen. Maar ik heb vanmiddag ook weer een amendement gehad, ook uitgewerkt door Zwijndrecht, ook Sliedrecht, mensen uit Sliedrecht, ook uit DSB zelfs, één uit DSB. Dus die het bezuiniging, de speerpunt op de participatie wat verlegt naar andere onderdelen en de participatie wat ontziet. Dus dat abonnement zal morgen ook ingebracht worden, even ter informatie van, ik weet niet of jullie dat abonnement al gehad hebben. Oké, dat is al breed verspreid, anders kan je het van mij ook krijgen, dat is geen punt. Want dan... Dus dat gaat ook spelen. Naast, dat is weer een ander amendement dus dan het specifieke OP-amendement, wat alleen van OP is, begrijp ik. Hè? Dat is alleen van OP. Dus dit is weer een tweede amendement wat eraan zit te komen. Dus ik denk dat we, ja, en op een gegeven moment wat de pers er allemaal van zegt. Ja, ik ben ook geciteerd door de pers, nog niet eens helemaal juist. Maar er hebben tientallen mensen hebben wat gezegd. En ineens staat er iets in de krant dat ik wil bezuinigen op vluchtelingen of zo, waar ik heel het woord niet genoemd heb. Maar dat is gewoon zo werkt de pers wel. En daar kan je zelf eigenlijk niets tegen doen. Als je morgen zitten ze er ook weer bij en dan kunnen ze van alles schrijven. Maar ze hebben hun eigen belang, om zo maar te zeggen. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk even naar wethouder Paans. Kunt u en wilt u antwoord geven op de gestelde vragen?
Dank u wel, voorzitter. De heer Lichtenberg heeft hier een college gegeven. Hoe het. Nee, maar ik denk dat het recht doet aan hoe we afspraken hebben gemaakt in de Drechtsteden. Hij heeft duidelijk uitgelegd hoe het werkt. Er is een opdracht verleend aan het Drechtstedenbestuur. Het Drechtstedenbestuur is met een voorstel gekomen. Dat ligt nu voor. Ja, en daarover moet nu besluitvorming plaatsvinden. Dus alle overige vragen. Ik zit in het collectief, naar de heer Lammers, net zoals hier, als ik hier in het college van Papendrecht zit, komt daar een collegebesluit uit, of je hebt aangetekend of wat ook, of andere maatregelen genomen, maar anders is dat het collegebesluit. Dus ik vorm deel van het DSB, DSB heeft een voorstel neergelegd. En dat is de situatie die wij nu hebben. Ik heb vorige week maandag hebben met collega's hier een informatieavond belegd over de maatregel of het voorstel, met ook de mogelijke impact op de Papendrechtse samenleving in cijfers. Wij hebben daar geen advies neergelegd. Ik heb begrepen dat het in andere gemeentes op een andere manier gaat. Wij hebben heel neutraal gezegd, dit zijn de feiten, dit zijn mogelijke implicaties. En u moet uw oordeel vellen, maar dat is uw taak ook, zoals de heer Lichtenberg zei. U moet ook besturen. Dat was het, voorzitter.
Mevrouw Van Heijs, ja, wil reageren?
Nou, ik wilde reageren op dat mijn vraag eigenlijk een technische vraag was. Ik weet niet eens of dat het makkelijk te beantwoorden is, omdat het zo ongebruikelijk is. Maar als ik het goed begrepen heb, zegt OP, wij willen eigenlijk die taakstelling van 5 miljoen wel handhaven. Dus een dusdanig amendement van dat handhaven, alleen we vullen hem niet in. En volgens mij kan dat niet. Je moet je altijd, als je zegt, we willen nu 5 miljoen bezuinigen op deze begroting, dan toch zeggen waar dat geld vandaan moet komen. Maar dus mijn vraag is eigenlijk, kan dat überhaupt? Want anders weten we alvast dat dat niet kan. Dus dat is eigenlijk een technische vraag, mag ook schriftelijk, maar dan wel morgen voor 5 uur.
Kunt u daar nu antwoord op geven, wethouder Paals?
Het is zo, net als eigenlijk wat ik heb gezegd bij de dienst gezondheid en jeugd, er is eigenlijk hetzelfde aan de hand. Hè? Dat je zegt van, we gaan 5 miljoen bezuinigen, maar we weten nog niet hoe. Dat blijkt nu, daar moet nog berichtgeving over zijn, maar daar is die provincie door aan het kijken, is dat dan voldoende? Is dat voor die provincie ook voldoende om dan te zeggen van, nou, dat is voor ons concreet genoeg om daarmee akkoord te gaan en dat we dan ook in die diverse gemeentes dat in kunnen boeken. Dus ik weet niet helemaal of dat mogelijkheid dat ze daar genoegen mee nemen, of dat het überhaupt kan. Het is een heel onlogische, denk ik, hè? Want normaliter moet je boter bij de vis. Nou roep je dan weer een bedrag en dat maakt het natuurlijk heel ongewis. En vandaar dat het rechtstedenbestuur toen die taakstelling er kwam, dat in heeft gevuld. Dan kun je allemaal een oordeel over vellen, maar daar zit wel concreet iets onder met een uitwerking wat het mogelijk maakt om dat te toetsen.
Dank u wel. Goed, u wilt nog reageren, meneer Lammers? Ja, het is inderdaad tweede termijn. Het is wel geen raadsvoorstel, maar ik wilde toch wel de termijn handhaven, anders dan komen we hier niet uit. Ik zou zeggen, laten we dit afronden nu.
Nee, ik wil nog
of u, nou, u krijgt nog gelegenheid tot een laatste reactie en dan wil ik het echt
aan. Voorzitter, we hebben gewoon
tweede termijn nog.
Allemaal tweede termijn.
Ja.
Goed, oké, dan geef ik als eerst het woord aan de heer Lammers.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben niet ervoor gepleit het sociaal domein meervoudig lokaal te gaan doen. En dan zijn wij niet goed begrepen. En ook in die zin kunnen wij het statement dat het CDA maakt niet steunen natuurlijk. Wij hebben gewoon gezegd van nou, de voorstellen die gedaan zijn door het rechtstedenbestuur, die vinden wij niet goed. Omdat wij denken dat die voorstellen, als ze in de uitvoering komen, het paard achter de wagen spannen. Als je kijkt naar de problematiek die achter deze bezuinigingsvoorstellen schuilgaat. Dus wij hebben een amendement gemaakt dat niet de delegatie van het sociaal beleid op regionaal niveau ter discussie stelt. Wij hebben een amendement gemaakt dat zegt van, kijk nog eens goed naar die voorstellen en naar de uitwerking en betrek daar ook andere opties bij. Want op het moment dat je heel eng gaat kijken, dan vind je ook maar enge oplossingen. Maar als je wat breder gaat kijken, vind je bredere oplossingen.
Voorzitter. En
waarschijnlijk is dat mogelijk. En daar hebben we een beetje tijd voor nodig, maar het betekent natuurlijk niet dat als we de taakstelling uitstellen, bijvoorbeeld met een maand, dat ze hem dan niet meer invullen.
Mevrouw Van Nes, u
wilde interroperen. Ja, voorzitter, ik vraag aan de heer Lammers om hem op te sturen, want ik word hier niet wijzer van. Want kijk er nog eens goed naar, dat is geen tekst voor een amendement. En je stemt of het voorstel weg, of je zegt dat punt veranderen we in dat.
Ons abonnement staat opgenomen in IBOPS in het systeem van de rechtsteden.
Dank u wel. Mevrouw Van Nes, u wilde nog in tweede termijn reageren.
Ja, want ik wil even reageren op... kijk, het lijkt... daar snap ik de heer Lichtenberg. Die zegt, ja, min of meer... ze vraagt op een reactie van ons college. En dat moet je juist niet doen. Hè? Want daar maak je het meervoudig lokaal mee. Wat ik juist zo waardeer aan het college en aan de heer Paans toen wij een voorbespreking hadden, is dat zij geen advies hebben gegeven. Zoals dat hoort. Want wij hebben het inderdaad gedelegeerd. En ik vind het echt te schandelijk voor woorden, dat wil ik hier wel gezegd hebben, dat de ene na de andere wethouder uit de regio als het ware afstand neemt van een eigen voorstel. Moet je eens voorstellen lokaal. Hè? Wij geven het college een opdracht van kom bij ons terug met een bepaalde bezuiniging. En dat doen ze. En dan zeggen ze, ja, maar we staan er zelf niet achter, hoor. Dan zou onze normale reactie zijn, oh, dus u stapt op. Of, oh, wacht u op onze motie van wantrouwen. Want dat zijn dan de normale reacties. Dus ik vind dit heel eigenaardig. En ik vind dat de krant, natuurlijk mogen ze alles schrijven, maar eigenlijk hadden ze hier eens over moeten schrijven. Want wat is dit voor gekkigheid? Maar ja, dat lees je dan niet terug. Heel raar.
Ja, voorzitter, ter interruptie. Dat is in
meneer Stremler.
In de column van, hoe heet die man in Dortenaar, die had het, Ties had er wel over van, nou jongens, op die manier zoals het in het rechtsraad gaat. Ja, wat wel belangrijk vind is in ieder geval, dat is het probleem wat mevrouw Van Es zegt ook, dat zijn er twee petten natuurlijk. Enerzijds zitten ze voor de rechtsteden, GRD, anderzijds zitten ze voor Albertsdammers Belang of Zwijndrechts Belang. Even dan in zijn totaliteit, dus niet voor de fractie van. Maar dat maakt het moeilijk, dat snap ik, en daar moeten we ook begrip voor hebben. En wat in ieder geval bij mij belangrijk is, wat betreft de beoordeling van de opgave, is dat het de taakstelling is dat het geen verschuiving is naar lokaal. Op het moment dat er een gemeenschappelijk gezien afgebouwd wordt en dat vervolgens de volledig weer terugkomt op de lokale begroting. En wat nu een aantal dingen al gewoon aan te wijzen is, dat zal mijn steun niet krijgen.
Dank u wel. Meneer Lichtenberg, u wilde ook nog reageren.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, laat ik om te beginnen zeggen dat ik ook heel blij ben met de manier waarop ons college daarop gereageerd heeft. Dezelfde reden als mevrouw Van Es zegt. Maar ik ben ook blij met de reactie van OP die zegt van wij willen er niet voor pleiten om een lokaal sociaal beleid te gaan voeren. Want daar ging het mij eigenlijk ook om. Dan vinden we elkaar daar weer. Ik zit nog eventjes met de vraag van ja, wat zou er nou morgen allemaal kunnen gebeuren? Ja, ik weet niet wat morgen allemaal kan gaan gebeuren. En ik weet ook niet wat de consequenties zijn. En dan begin ik toch maar gewoon maar eventjes bij ons als Drechtraad zelf. Wij hebben een taakstelling meegegeven. Nou, wij kunnen daar van alles mee doen. We kunnen zeggen, die taakstelling vullen we niet in. We vullen hem gedeeltelijk in. We nemen hem helemaal terug. Of we laten hem staan, maar we vullen hem later in. Dat kan volgens mij allemaal in de besluitvorming. Alleen de consequenties van elk besluit, die kunnen wij niet goed overzien. He, dus, en ik heb wel het gevoel dat op het moment dat wij de taakstelling niet invullen of niet duidelijk maken hoe we hem invullen, dat we zeggen van nou, we laten hem wel staan, maar we vullen hem pas later in, dat de provincie als toezichthoudend orgaan eigenlijk wel gedwongen wordt om te zeggen, de regiobegroting deugt niet, dus laten we de regio maar onder preventief toezicht stellen. Maar B, de gemeenten die niet die taakstelling kunnen ophoesten in hun eigen begroting, die komen ook in de problemen. Nou, dat is één gemeente die volop op ramkoers zit, dus die wens ik al veel succes, zou ik zeggen, maar daar kiezen ze zelf voor. Maar dat zijn wel gevolgen van de keuzes die de Drechtraad morgen zou kunnen maken. Ik zie, en dan ga ik toch iets over de inhoud zeggen, zonder dat ik daar politiek over wil bedrijven, want volgens mij moet het morgen gaan om de inhoud en wat is het beste uiteindelijk voor onze inwoners, voor het sociaal beleid dat wij willen. Volgens mij kunnen er inderdaad veel verschillende inzichten bestaan over de voorstellen die gedaan zijn. DSB heeft voorstellen gedaan en ik zie nu heel veel reacties daaromheen, waarbij ik, en dan ook een klein beetje vanuit mijn achtergrond zeg ik dan maar, wel heel veel argumentatie langs zie komen, waarvan ik toch persoonlijk wel de vraag heb of die argumentatie deugt. Dus je kunt het er niet mee eens zijn dat participatieplekken vervallen, dat kan. Maar op het moment dat je dan zomaar zegt van ja, dan worden dat dan dagbestedingsplekken die 10 keer zo duur zijn, dus het levert per saldo niks op. Dan denk ik, ja, wie zegt dat dan? Waar komt die statement vandaan? Want volgens mij klopt dat niet, door dat zomaar te beweren. Dus ik zou iedereen die amendementen wil indienen, hè, of dat nou fracties zijn of gemeenten zijn, zou ik vooral ook willen uitdagen, zorg voor een deugdelijke, echt inhoudelijk goede argumentatie, zodat de Drechtraad in staat wordt gesteld een echte eerlijke afweging te maken. En idem dito met het gevoel, want dat deel ik wel met de heer Stremler, van ja, als nou de regio bezuinigt en per saldo moeten dan de gemeenten dat oplossen, ja, als dat de bedoeling is, dan ontstaan er natuurlijk vervelende gevoelens. Hè?
Bij interruptie, voorzitter, ik denk dat inderdaad dan wat aan de hand is denk ik, en dat is een vraag aan de heer Lichtenberg of hij dat deelt, dat het Drechtraad in feite moeilijk in staat is om dat soort voorstellen te doen en de consequenties ervan te doorzien. En ten tweede de vraag of de Drechtraad niet in een veel te, op de veel te korte termijn tot zo'n besluit moet komen. Want wat ik proef in veel opmerkingen en reacties die ik lees, is dat mensen zich een beetje voor het blok gezet voelen. Intern hadden wij het over slikken of stikken. En dat is geen goede basis om afgewogen besluiten te nemen. Staat u er ook zo in?
Meneer Lichtenberg.
Nou, ik kan wel voor een deel met. Ik wil op allebei de punten wel antwoord geven. Ik kan voor een deel met u meevoelen van gaat het niet te snel en kunnen wij alles wel overzien. Dat kan ik voor een deel wel met u meevoelen, maar daar zeg ik dan ook bij, daar waren wij als Drechtraad zelf bij. Wij hebben het Drechtstedenbestuur het mes op de keel gezet en gezegd, u moet voor 1 oktober met voorstellen komen, met een inhoudelijke onderbouwing. Nee, dus wij hebben zelf die tijd zodanig kort gehouden dat wij zelf ook in dat stramien zitten. Het tweede heeft hier wel mee te maken. Op het moment dat buiten de gremia die er nu overgaan, dus buiten DSB en buiten de Drechtraad, iedereen meent over de voorstellen iets te kunnen vinden met allerlei argumentaties waarvan ik het waarheidsgehalte wel enigszins in twijfel trek, dat helpt ook niet mee in een gezonde afweging. Want wat in een normale afweging zou plaatsvinden is dat u en anderen vragen stellen aan het DSB, van wat bedoelt u hier precies mee? En als u dit doet, wat gebeurt er dan? En als u dat doet, wat verschuift dan naar de gemeente? En als dit amendement wordt ingediend, wat zijn daar de consequenties van? Dat doet u normaliter in een gremia, zoals u dat hier ook zou doen, raad, college in een afweging. En dat vind ik ook dat eigenlijk in de Drechtsteden moet gebeuren. En daarom baal ik er ook zo van, dat er zoveel buiten die gremia om gebeurt, waarbij allerlei personen menen bepaalde argumentaties te kunnen hanteren die niet echt behulpzaam zijn in dat traject. Dus dat en uw reactie. Mevrouw Van Es wou ook interromperen, geloof ik.
Ik wilde weer interromperen.
Mevrouw Van Es.
Ja, ik wilde weer interromperen op de heer Lichtenberg. Die zegt, ja, wij waren daar ook zelf bij. Wij hebben gezegd, kom met 5 miljoen bezuinigingen, het Drechtstedenbestuur, en kom voor 1 oktober. Maar ik neem daar wel afstand van dat wij daarmee een verantwoordelijkheid dragen voor, zeg maar, de kwaliteit van het voorstel. Want wij konden er misschien wel vanuit gaan, of gingen er misschien wel vanuit, dat zo'n 900 ambtenaren best wel wat aardige dingen bij elkaar konden verzinnen en goed door Tim het voorstel konden schrijven, waar de Drechtstedenbestuurders en de colleges ook achter zouden staan, omdat het goed beargumenteerd naar ons toe zou zijn gekomen. Dat is niet gebeurd, is onze D66 mening, hè, breed gedeeld. Wat we er ook inhoudelijk op allerlei punten van vinden, dat vinden we in ieder geval allemaal. En inderdaad speelt daarbij nog, van vertrouwen wij eigenlijk wel dat hier niet allerlei politieke zaken ook op de achtergrond spelen. Is dit inderdaad het beste denkbare voorstel? Of is het opzettelijk niet het best denkbare voorstel, waardoor het toch zou werden weggestemd? En het feit dat wantrouwen erboven hangt, of wordt gevoed of zo, dat maakt het natuurlijk heel erg moeilijk. En ja, dat pleit misschien ook wel voor uitstel. Maar goed, zullen we zien.
Meneer Lichtenberg.
Ja, nou, mevrouw Van Es, neem mij de woorden wel een beetje uit de mond. Ik ben dat wel met haar eens. Ik zeg van, we zijn er zelf bij geweest om ons die klem aan te laten praten. En dan is het natuurlijk nu ook aan de Drechtraad morgen wel om zich af te vragen. Ligt er nu iets waar we een besluit over kunnen nemen? Daar gaan wij als Drechtraad over. En dat moeten we morgen maar in de afwegingen maar zien. Maar de consequenties daarvan kunnen zijn inderdaad dat wij besluiten om geen taakstellingen te vullen. Of dat wij maar gedeeltelijk invullen. Of dat we hem helemaal niet invullen. Of dat we zeggen we gaan hem wel invullen maar op een later moment. Nou, dat heeft weer allerlei consequenties bij begrotingen van individuele gemeenten. En dan is het voor Papendrecht volgens mij allemaal nog redelijk overzienbaar. En voor Dordrecht, maar voor andere gemeenten niet. En dat maakt ook dat zo in dat construct daaromheen zo ontzettend veel belangen en wantrouwen is gegenereerd, dat ik me nog extra zorgen maak over, komen we hier ooit wel een keer met elkaar uit, of klapt de samenwerking op sociaal domein ook uit elkaar. En daar heb ik daar straks in het begin, in de eerste termijn van gezegd, als het die kant op gaat, dan weten we toch zeker dat dat voor en de gemeente niet goed is, maar belangrijker nog, voor alle inwoners niet goed is. Want je zou niet moeten willen dat je verschillend sociaal beleid per gemeente gaat zitten voeren in zo'n verstedelijk gebied als wij hier zijn. Dat op het moment dat je hier de brug overfietst, dat je dan meer of minder naar werk toe geholpen wordt of niet. Of meer of minder beroep kan doen op minimaal beleid of niet. Dat zouden we toch niet moeten willen. Dan zijn we toch eigenlijk bezig om op die manier onze inwoners die onze steun nodig hebben te verleiden om te gaan verhuizen naar de een of naar de andere gemeente. Nou, dan dat werkt goed in de Drechtsteden. Moeten we niet willen, die kant op.
Dank u wel. Wil iemand hier nog op reageren? Een reactie van wethouder Paans? Nee? Dan rest mij u morgen alle moed en wijsheid toe te wensen. En we zullen zien hoe het afloopt. Dank u wel voor uw inbreng. We zijn inmiddels aangeland bij agenda punt 13 en ik sluit de vergadering. Dank u wel.